Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die eeuwig leeft. En die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand eens begon. Amen. Liefde gemeente, genade en vrede zij u van God de Vader, die zondaren verkiest. Van God de Zoon, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En van God de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, gevende verlichte ogen van het verstand. Amen. Zult gij aan de doden wonderen doen? Zult gij overledenen doen verrijzen, om hier uw grote naam te prijzen, zal het graf uw wijze raad bevroen. Zal daar uw goedheid zich verspreiden, zal het woest verderf uw trouw verbreiden. We zingen met Psalm 88, het 7e en ook het 8e vers. We zingen naar de geloofsbelijdenis uit de 16e psalm, het 5e vers. Daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd. Mijn tong, mijn eer zingt God gewijde tonen. Ook zal mijn vlees thans afgesloofd en spijt van de vijand in de grafkuil zeker wonen. Het 5e vers van psalm 16 na de belijdenis die wij op deze goede vrijdagavond willen doen met artikel 21... van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 21 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En dat artikel gaat over de voldoening van Christus, onze enige hoge priester, voor ons. Wij geloven dat Jezus Christus een eeuwige hoge priester is. Met ede naar de ordening van Melchizedek en zichzelf in onze naam voor zijn vader gesteld heeft, om zijn toren te stillen met volle genoegdoening, zichzelf opofferende aan het hout van het kruis en vergietende zijn dierbaar bloed tot reiniging van onze zonden, gelijk de profeten hadden voorzegd. Want er is geschreven dat de straf die ons de vrede aanbrengt op de Zoon Gods was, en dat door zijn striemen ons genezing is geworden. Hij ter slachting geleid is als een lam, met de misdadigen is gerekend. En als een kwaaddoener veroordeeld door Pontius Pilatus, hoewel hij hem onschuldig verklaard had. Zo heeft hij dan teruggegeven wat hij niet geroofd had. En heeft geleden, hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen. En dat zowel in zijn lichaam als in zijn ziel, gevoelende de schrikkelijke straf die onze zonden verdiend hadden, zodat zijn zweet werd gelijk druppelen bloed op de aarde aflopende. En hij heeft geroepen: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En heeft zulks alles geleden tot vergeving van onze zonden. Daarom zeggen wij wel terecht met Paulus dat wij niet anders weten dan Christus en die gekruisigd. En wij achten alle dingen voor drek om de uitnemendheid van de kennis van onze Heer Jezus Christus. Wij vinden allerlei vertroosting in zijn wonden en hebben niet van nodig enig ander middel te zoeken of uit te denken om ons met God te verzoenen dan alleen deze enige offerande, eenmaal geschied, door welke de gelovigen in eeuwigheid volmaakt worden. Dit is ook de oorzaak waarom hij door de engel Gods genaamd is Jezus. Dat is zaligmaker, omdat hij zijn volk zalig maken zou van hun zonden. We lezen Gods woord uit Lucas 23 en daarvan de versen 33 tot en met 56. Lucas 23, vers 33 tot en met 56. En daar lezen we Gods woord als volgt. En toen zij kwamen op de plaats, genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem aldaar. En de kwaaddoeners, de ene ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zei, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En verdelende zijn klederen wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan. En ook de overste met hen beschimpte hem, zeggende, anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlossen, zo hij is, de Christus, de uitverkorene Gods. En ook de krijgsknechten tot hem komende bespotten hem en brachten hem edik. En zeiden, indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos u zelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven met Grieks en Romeins en Hebreeuwse letters. Deze is de koning der Joden. En een van de kwaaddoeners die gehangen waren lasterde hem, zeggende, indien gij de Christus zijt, verlos u zelf en ons. Maar de andere antwoordende bestrafte hem, zeggende, vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt en wij toch rechtvaardig? Want wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zei tot Jezus, Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zei tot hem, voorwaar ik zeg u, heden, zult gij met mij in het paradijs zijn. En het was omtrent de zesde uren. En er werd duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En de zon werd verduisterd en het voorhangsel van de tempel scheurde midden door. En Jezus roepende met grote stem zei, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Als nu de hoofdman over 100 zag wat er geschied was, verheerlijkte hij God en zei, waarlijk, deze mens was rechtvaardig. En al de scharen die samengekomen waren om dit te aanschouwen, ziende de dingen die geschied waren, keerden wederom, slaande op hun borsten. En al zijn bekenden stonden van verre, ook de vrouwen die hem tezamen gevolgd waren van Galilea en zagen dit aan. En zie, een man met name Jozef, zijnde een raadsheer, een goed en rechtvaardig man, deze had niet mede bewilligd in hun raad en handel, van Arimathea, een stad van de Joden en die zelf ook het koninkrijk Gods verwachtte. Deze ging tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. En als hij hetzelfde afgenomen had, wond hij dat in een fijn lijnwaad en legde het in een graf. In een rots gehouwen waarin nog nooit iemand gelegd was. En het was de dag van de voorbereiding en de Sabbat kwam aan. En ook de vrouwen die met hem gekomen waren uit Galilea volgden na en aanschouwden het graf en hoe zijn lichaam gelegd werd. En teruggekeerd zijnde bereidden zij specerijen en zalven. En op de Sabbat rusten zij naar het gebod. Tot zover de lezing van Gods woord. Laten wij samen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. De bediening van het Lijdensevangelie. Ik wil ook samen de Heere bidden en danken. We willen samen Julia Glasbergen aan de Heere opdragen. Omdat zij morgen voor een reis naar Colombia zal gaan en daar ook verschillende hulpverleningsprojecten zal bezoeken. We danken de Heere voor zijn zegen, dat de operatie bij zuster Noord aan de knie goed verlopen is en dat ze inmiddels weer uit het ziekenhuis thuis is. En het is ook goed om de familie Velema aan de Heere op te dragen, nu professor Velema overleden is en komende week begraven zal worden. Laten wij samen bidden. Heere, op deze vrijdagavond zijn we in uw huis. Omdat de kalender ons aanwijst dat het Goede Vrijdag is. En we als kerk en als gemeente bepaald worden bij uw kruisdood, uw sterven en uw begraven worden, Heer Jezus. Nee, we hoeven niet te doen alsof u nog in het graf ligt. U bent de levende. En we hebben als kerk geen dode koning, maar een levende koning. Die leeft tot in alle eeuwigheid. Maar dat neemt toch niet weg, Heer Jezus, dat het nodig is. Om ook de weg die u bent gegaan om het eeuwige leven te beërven. Te overdenken en stil te staan bij dat moment waarop u de strijd aanbond met de Satan, met de dood, met het graf. Dat moment waarop u de toren Gods over onze zonde kreeg uitgestort. En dat u de gramschap en de wraak tot in uw ziel hebt ervaren toen u het moest uitroepen met die vraag waarom God u verlaten had. En dat geeft aan deze dienst op deze Goede Vrijdag toch altijd een diepe ernst. Doe ons dat verstaan, Heere. Geef ons er een indruk van, niet alleen maar wat het lichamelijke lijden geweest is, maar wat dat nou werkelijk heeft betekend voor u. Maar dat u dat lijden hebt ondergaan in de plaats van. Dat we het mogen zien, niet als de schare die erbij stond en het gadesloeg, maar dat we het in het geloof mogen zien. En daar inderdaad de ernst van mogen beseffen en belijden. Maar ook de troost, de onuitsprekelijke troost. Heren, wij bidden om de leiding van uw Heilige Geest op de kansel. Want wie is ten diepste in staat om dit evangelie te verkondigen in de diepe betekenis? Wilt u daar woorden voor geven? Wilt u zelf spreken? En wie is in staat om de hoogte en de breedte en de rijkwijde van de troost van Goede Vrijdag duidelijk te maken en aan het hart te leggen? Heren, wilt u daarvoor bekwaamheid schenken? We zijn daarin afhankelijk van u. Het gaat om uw naam, Heer Jezus. Het gaat om uw eer. We staan deze avond aan het graf waar u gelegd werd. Heren, laat dan alles weg mogen vallen wat verhinderen kan om in u te geloven. Voor het eerst misschien. Misschien al zo vaak Goede Vrijdagdiensten bijgewoond en toeschouwer geweest van wat het evangelie verkondigt, maar nooit echt dat het ons raakte. Nooit echt dat het ons bracht op de knieën. Nooit dat het ons tot de belijdenis bracht. De belijdenis, dat was om mij. Heren, laat dan ook de diepe troost ons deel mogen worden voor het eerst of opnieuw. Te zien dat u deze weg gegaan bent en daarmee ook alles veranderd hebt en het graf veranderd hebt voor degenen die in u geloven en voor degenen die in u ontslapen zijn. Heren, er zitten er hier ook zoveel die aan een graf gestaan hebben. En die de pijn daarvan hebben ervaren en nog. Maar als we dan deze avond aan uw graf staan, Heren, laat er dan troost uit mogen komen. Ook voor degenen die wij lief hebben gehad en die in u ontslapen zijn. En dat we zo op deze Goede Vrijdagavond, in de belijdenis van onze schuld, in de belijdenis van uw werk, u de eer mogen geven vanwege uw naam die de engel al bekend maakte nog voordat u geboren werd, Jezus. Omdat u uw volk zal zalig maken van hun zonde. En daarom ook zal zalig maken van alle gevolgen van de zonde. Zo bidden we om de leiding van uw levendmakende geest. Dat die ons verstand verlicht en ons hart opent. En ook bij vernieuwing het opent. En dat we deze Goede Vrijdagavond nooit meer zullen vergeten. Omdat die tot ons eeuwig heil heeft mogen dienen. En dat we het mogen zeggen. Gij hebt ons, goden gekocht, met uw bloed. Heer, laat zo uw zegen over deze dienst rusten. In alles wat in deze dienst ook gedaan wordt. In het zingen van de psalmen, in het begeleiden daarvan. Onze gebeden en onze dank. Het luisteren en het preken. Het geven van onze gaven. Ja, Heer, en als we straks naar huis mogen. Dat daadwerkelijk ook de zegen van u om Christus wil. Op ons gelegd wordt en we die mee mogen dragen. We bidden om uw zegen. Uw bewarende hand, uw sparende hand, ook voor Julia Glasberg. Ze zal morgen naar Colombia vertrekken voor een reis om daar ook diverse hulpprojecten te bezoeken en mee te werken. Heere, beveiligt u over de vele kilometers afstand die ze zal afleggen. En weest u haar en de groep met wie ze gaat nabij, ook in het land. Als daar nog gereisd zal worden en de ontmoetingen die ze zal hebben, wilt u ze zegenen? Wilt u daar ook indrukken geven van dat u een God bent die wereldwijd werkt? En zo met haar zijn en haar ook weer veilig thuis brengen op het gestelde tijdstip. We danken u voor uw zegen die u gaf aan onze zuster Noord. Voor de derde keer in korte tijd geopereerd en ook deze operatie mocht voorspoedig verlopen. Ze is inmiddels thuis uit het ziekenhuis gekomen en al begonnen met de revalidatie. We danken u, Heere, want daarin zien we uw goede, uw zegenende, uw sparende hand. Verhoring van wat we u gevraagd hebben. En niet omdat we dat hebben verdiend, maar omdat u dat genadig wilde doen. Zegen haar ook verder. Wees met haar ook, als het traject misschien wat lang zal duren van de revalidatie, dat zal toch stapje voor stapje ook letterlijk moeten gaan. Geef haar moed en kracht daarvoor. Schenk uw troost aan de familie Velema. Nu onze emeritus professor uit dit leven werd weggenomen en ontving, waar die andere zo vaak en zoveel over heeft mogen verkondigen, waar die zelf ook zo vurig op mocht hopen en naar uit mocht zien. Heren, laat die troost die hij mocht verkondigen bij zijn leven deel zijn van allen die verdriet hebben om zijn gemis. Laat dat de troost mogen zijn die onze hoofden opricht. Want wie in u gelooft zal leven, al was die ook gestorven. En laat als alle dingen in gereedheid gebracht worden voor de begrafenis dat ook goed mogen verlopen en op die dag zelf uw woord ook mogen oplichten van het evangelie van Pasen. Heren, wees met een ieder van ons. Ook degene die met ons meeluisteren. Misschien op een ander tijdstip, misschien nu. Laat uw Heilige Geest, die toch niet aan plaats of tijd gebonden is, daar waar gehoord wordt naar uw woord, werken met kracht. Tot uw eer. Tot verheerlijking van uw naam. Tot uitbreiding van uw koninkrijk. Tot verdieping van het geloof en tot werking van geloof waar dat nog niet is. Verhoor zo onze gebeden in de vergeving van onze zonden, in de wegneming van onze schuld, want die zijn er de oorzaak van geweest, dat ze u op Golgotha brachten, dat ze u aan het kruis sloegen en dat we deze avond dat gedenken. Het was om onze zonden, Heere, vergeef, om Christus wil. En uit genade alleen. Amen. We zingen het 18e en het 19e vers uit Psalm 89. Na het amen van de prediking zingen we uit de 85ste psalm het eerste vers. Gij hebt uw land, o Heere, die gunst betoont dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. De schuld uws volks hebt gij uit uw boek gedaan. Psalm 85, het eerste vers. Gods woord wordt u verkondigd vanuit Lucas 23 en daarvan het 53ste vers. Lucas 23, vers 53. En als hij het zelf afgenomen had, wond hij dat in een fijn lijnwaad en legde het in een graf. In een rots gehouden waarin nog nooit iemand gelegd was. Liefde gemeente, ik hoef u niet te vertellen dat het sterven van een geliefde iets verschrikkelijks is. Dat heeft u ongetwijfeld allemaal wel een keer meegemaakt. Iemand van wie je gehouden hebt, iemand van wie je geleefd hebt, en die komt te sterven. En ik hoef u ook niet te vertellen dat het werk wat daarna gedaan moet worden ontzaglijk zwaar is. Om zo'n geliefde te gaan begraven. Afscheid te nemen. Om diegene nooit meer te zien. En zo iemand achter te laten in een graf. We denken op deze Goede Vrijdag aan het sterven van de Heer Jezus. En als Hij aan het kruis sterft, dan moet ook met zijn gestorven lichaam gaan gebeuren wat met alle gestorven lichamen moet gebeuren. Een dood lichaam kan niet blijven in de kring van de levenden. Het moet weggebracht worden. Het moet begraven worden. En dat is waar we vanavond ook bij stilstaan. De Heer Jezus begraven. Dat is ook het thema voor de preek. De Heer Jezus begraven. Dat is een zaak van vernedering. Maar het is ook evangelie. Ja. De begrafenis van de Heer Jezus is ook evangelie. En daarom ook verhoging. De begrafenis van de Heer Jezus, een zaak van vernedering en een zaak van verhoging. Als iemand dus overlijdt, dan volgt daarop dat moeilijke werk van de begrafenis. En meestal, in vrijwel alle gevallen, is dat het werk van de naaste familie, van de directe familie die daarbij betrokken is. Maar heeft u zich wel eens afgevraagd hoe dat nou bij Jezus moest? Wie moet het dode lichaam van de Heer Jezus gaan begraven? De naaste familie van de Heer Jezus is er niet. Ze staan er niet bij op Golgotha. Ze staan van ver en sommige van zijn broers geloofden zelfs niet in hem. Ze hebben sommige van hen wel eens gezegd dat hij bezeten was. Maria, zijn moeder, zal zij het dan doen? Als de Heer Jezus gezegd heeft tegen haar en Johannes: vrouw, zie uw zoon, zoon, zie uw moeder, horen we niets meer van Maria. En ze is er ook niet bij, bij die vrouwen die op een afstand volgen. En zijn discipelen, die vriendenkring waarmee die 3,5 jaar opgetrokken is, die hem in allerlei omstandigheden hebben ervaren en gezien. Zijn vrienden, zoals die ze genoemd heeft, als hij sterft, zijn ze er niet. Van verre staan ze en kijken het aan, maar er is er niet één die als hij gestorven is naar voren komt om te gaan doen wat gedaan moet worden. Er is niemand. Er is niemand die in liefde de laatste zorg zal besteden aan dat gestorven lichaam van de Heer Jezus om hem zo die liefde te bewijzen en hem neer te gaan leggen in een graf. En toch moet het gaan gebeuren. En toch kan dat lichaam van de Heer Jezus niet langer aan dat kruis blijven hangen, want nog 3 uur volgens de Joodse tijdsrekening, dan begint de Sabbat en dan mogen er geen dode lichamen meer aan kruizen hangen. En op de Sabbat kan geen begrafenis uitgevoerd worden. Het moet toch binnen afzienbare tijd gaan gebeuren. En het Sanhedrin, dat maakt zich er niet zoveel zorgen om. Dat laten ze wel aan de Romeinen over. Daar hadden ze altijd een paar soldaten voor die dat klusje moesten klaren om die gekruisigde van dat kruis af te halen. En dan zou er met die gekruisigde gebeuren wat er ook met dode dieren gebeurde. Want de gekruisigden en de misdadigers die werden gewoon weggesleept naar de vuilnisbelt van Jeruzalem. En die werden geworpen in het dal van Hinnom, daar waar ook de dode dieren en het afval van de stad werd gedumpt. Een ezelsbegrafenis, zoals de Bijbel dat noemt in Jeremia. Daar eindigen de dode lichamen van de misdadigers, gedumpt in het Hinnomdal. Als er nou niemand is van de naasten van de Heer Jezus en van zijn vriendenkring die een stap naar voren doet om het dode lichaam van de Heer Jezus te gaan begraven, zal dit dan het einde zijn? Zal Jezus dan zo weggeworpen worden op de vuilnisbelt van Jeruzalem? Zal God zijn zoon zo laten begraven? Jezus heeft toch geroepen aan het kruis, het is volbracht. En de Vader heeft dat toch aanvaard met die tekenen die hij gaf. Het voorhangsel dat middendoor scheurde in de tempel. De aarde die beefde en de rotsen die open gingen. En de graven van Godzaligen die werden geopend en zij stonden op. God bevestigde het vanuit de hemel met een amen. Het is volbracht en ik heb er genoeg aan dat offer van mijn zoon. En de Heer Jezus kon het zeggen, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En hij boog zijn hoofd en hij gaf zijn geest aan de Vader. Zal dan de Vader die goedkeuring heeft gehecht aan dat lijdenswerk van zijn zoon, zal die dan de Romeinen het lichaam van zijn zoon laten wegslepen als een dode hond? Nee. Dat zal de Vader niet toestaan. En al is er dan geen familie en al zijn er dan geen vrienden die dat gaan doen en die bereid zijn om die laatste zorg aan het lichaam van de Heer Jezus te besteden. De Heere heeft hier en daar nog wel een paar verborgen discipelen. En ze waren er tot nu toe nog niet voor uitgekomen. Ze durfden het nog niet zo openlijk te belijden dat zij geloofden dat Jezus de koning van het koninkrijk der hemelen was. Maar nu gaat God dan zijn geest geven en hen in deze omstandigheden vrijmoedigheid geven om ervoor uit te komen. Als zijn discipelen het niet doen, als zijn familie het niet doet. Want de Vader zal niet toestaan dat zijn zoon begraven wordt als een misdadiger. En terwijl de 11 discipelen geërgerd weggevlucht zijn en de begrafenis niet kunnen regelen, komen er 2 naar voren. Tot nu toe onbekend. Jozef van Arimathea en Nicodemus. En beide zijn ze lid van de Joodse raad en beide heeft God ze gezegend met rijkdom. En ze krijgen de vrijmoedigheid om de begrafenis van Jezus te gaan regelen. En Jozef gaat naar Pilatus en vraagt dat lichaam van de Heer Jezus. En Pilatus geeft zijn toestemming als die soldaat is teruggekomen met het bloed en het water aan de speer om uitslag te geven van zijn onderzoek. Ja, hij is echt gestorven. Goed, Jozef, neem hem maar. En toen hebben Jozef en Nicodemus het lichaam van de Heer Jezus van het kruis genomen. En ze hebben het lichaam, zo goed als ze dat nog konden, in de korte tijd die ze hadden voor de Sabbat, gereed gemaakt voor die begrafenis. In fijn lijnwaad, in kostbare doeken, met specerijen. En ze hebben het met respect en met liefde in het graf gelegd. In een graf waarin nog nooit iemand anders had gelegen. Een nieuw graf, uitgehakt in de rots. Een kostbaar graf. Een kostbaar graf met kostbare linnen en kostbare specerijen. Zo heeft God de Vader zelf door middel van deze 2 mannen de begrafenis van zijn zoon laten verzorgen. En ervoor gezorgd dat hij een koninklijke begrafenis kreeg. Want hij is toch de zoon van David? de grote zoon van David. En het stond toch boven zijn kruis. Deze is de koning der Joden. Ja, het was wel als spot bedoeld en het Sanhedrin had zich eraan geërgerd, maar het was wel waar. Koning was hij. En zo is de Heer Jezus begraven. En wat gebeurt er als iemand begraven wordt? Dan heeft de dood weer iemand weggenomen en zijn er opnieuw liefdebanden doorgesneden. Weer een lege plaats. Weer een geliefde die weggebracht wordt. Met wie je gesproken hebt, die je lief gehad hebt. Met wie je geleefd hebt, die veel voor je betekend heeft. Wiens hand je gevoeld hebt. In wiens ogen je gekeken hebt. En er zal nooit meer gelegenheid zijn om diegene te zien, te horen of te spreken. Het graf is een verschrikking. Zo diep. Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. En dan ligt een mens daar in zijn graf. En hoe sterk die ook geweest is en wat voor prestaties die ook geleverd heeft. En hoeveel die misschien ook betekend heeft en hoe beroemd hij ook is geweest. In het graf ligt ieder mens roerloos. In de duisternis. Het is toch geen wonder dat je moet huilen bij een graf? Het is toch geen wonder dat alle glans ervan af is? Als je zo een geliefde kwijt moet raken aan de dood. Geen wonder dat geen mens er eigenlijk echt over wil nadenken. Over zijn eigen graf en over zijn eigen sterven en over zijn eigen begrafenis. Het is aangrijpend, want de bezoldiging van de zonde is de dood. En ieder mens moet de strijd tegen de dood een keer staken. Want de laatste vijand, de dood, is uiteindelijk te sterk. En er is geen mens in staat om de dood buiten de deur te houden. Ook ik zal daar een keer liggen. En als ik er lig, dan lig ik er in mijn schande. Want ik lig er niet omdat ik zo'n net mens geweest ben. En ik lig er niet omdat ik zo'n aardig mens geweest ben. En ik lig er niet omdat ik zo'n best mens geweest ben. Ik zal daar liggen omdat ik een zondaar ben geweest. De ziel die zondigt, die zal sterven. En het graf is het ultieme bewijs dat ik het doel van mijn leven gemist heb. Graven zijn er gekomen omdat we onze schepper vaarwel hebben gezegd. En het graf is zodoende de vernedering en de schande van een zondig mens. En 1000 bloemen kunnen dat niet verbloemen. En dat moet Jezus ook meemaken. Hij moet buigen voor de macht van de dood. Hij moet buigen voor de koning der verschrikking. Hij is een sterveling geworden, mens geworden om te kunnen sterven. En hij gaat ook sterven en hij is gekomen om de dood in te gaan. Hij werd ons in alle dingen gelijk, behalve de zonde. En juist de zonde was er de oorzaak van en is er de oorzaak van dat ik sterfelijk mens ben. En dan is hij dus de dood ingegaan. Hij komt ook in dat graf van de schande en de verschrikking. Dat is voor hem ook de diepste vernedering. Machteloos te buigen onder de heerschappij van de dood in, en daar te liggen in de uitbetaling van de zonde. Het graf. En waarom moest het dan in deze weg met de Zoon van God? Omdat mijn zonden geen kleine zaak zijn. Omdat de zonde in Gods heilige ogen zo verschrikkelijk is en zo onterend is en zo afschuwelijk is. Daarom moest dat met de zaligmaker gebeuren op Golgotha en in de hof van Jozef van Arimathea. En die weg wilde Jezus gaan tot het einde toe, omdat hij alles voor zijn volk wilde doen. Omdat hij niets wilde achterlaten en vergeten in dat werk van de zaligmaking. omdat hij alles wilde dragen en betalen, omdat er niets onvereffends over mocht blijven. En hij gaf zijn leven aan het kruis. En de soldaat die hem met een speer stak, die zag het, ja, deze is de dood ingegaan. En hij deed het in de plaats van zijn volk. En hij is in de plaats van zijn volk ook op die plaats van de schande geweest. In het graf. Op die plaats die het bewijs levert dat we God verlaten hebben. Heb u zo wel eens bij het graf van de Heer Jezus gestaan? Dat u weet, dat moest vanwege mijn zonde. Hij moet daarin. Want dat hoort bij zijn vernedering vanwege mijn zonde. Heb u op Goede Vrijdag er wel eens bij gestaan? Dat u zegt, daar ligt mijn Jezus. In de schande van de vernedering, dat heb ik op me geweten. Dat doet zeer, toch? Dat doet toch pijn om te realiseren dat je een verdorven mens bent. Dan kan je daar niet meer zo gemakkelijk overheen stappen. Dan buig je voor God en dan is de begrafenis die God de Vader vanuit de hemel nog heeft moeten regelen. Een aanklacht jegens mij. Dat is er voor mij geworden. Heere, kan het ooit nog goed komen? Het kan niet goed komen, snappen we dat? Het kan van ons uit niet goed komen, want mijn leven loopt uit op die kuil. Waar ik nooit meer uitkom uit mezelf. Mijn zondige leven loopt dood in de dood. En ik kan me er niet aan ontworstelen, want geen mens redt zijn ziel van het graf. Heren, hoe moet het goed komen? Jesaja had gezegd, men had zijn graf bij de goddelozen gesteld. Ja, dat was wat er nog te verwachten viel toen iedereen op een afstand bleef die enige band met Christus had. En toen dachten ze, nou ja, dan zal die wel eindigen bij de goddelozen. En weggedaan op de vuilnisbelt. Ja, dat was het plan. Men had zijn graf bij de goddelozen gesteld, maar God heeft ingegrepen voor zijn zoon en hem een koninklijke begrafenis verzorgd. Want dat heeft Jesaja ook geprofeteerd. Het was het plan dat hij bij de goddelozen in het graf gelegd zou worden, maar hij is bij de rijken in de dood geweest. Hij heeft gezegd, het is volbracht. Ja, zijn lichaam zal in een graf gelegd worden, maar hij heeft ook gesproken, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Zo is Jezus gestorven. Hij wist het. Als ik sterf, sterft mijn lichaam en het zal gelegd worden in het graf, maar mijn ziel, mijn geest, zal ik leggen in de hand van mijn Vader. Zo heeft hij gehoopt dat in zijn sterven zijn Vader zijn geest zal ontvangen in de hoop op dat eeuwige leven dat God aan hem zou geven. Zo heeft hij het gehoopt in het geloof toen hij zei, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest, want mijn lichaam, thans afgesloofd, ten spijt van de goddelozen, zult gij zeker doen wonen. Niet lang in de vernedering. Hij is koning. Hij is bij de rijken in zijn dood geweest. En zo is dat graf wat van mij uit op niks uitloopt en mij de vraag moet doen stellen, Heren, kan het nog goed komen? Zo is dat de graf van de Heer Jezus tegelijkertijd ook hoop, vertroosting en aanklacht tegen mij. En dat moet ik goed beseffen op deze Goede Vrijdag. En dan moet ik diep voorbuigen voor de Heere. Dat is door mij dat hij deze schande moest ondergaan. Maar tegelijkertijd is de graflegging van de Heer Jezus ook het kantelpunt. Het scharnierpunt in de weg van vernedering die hij gegaan is. Tot in het graf. Ja, we belijden nedergedaald ter helle. Dat is de Godverlatenheid aan het kruis. Toen hij riep, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Dat was het dieptepunt van zijn geestelijke lijden. En in de belijdenis belijden we eerst wat we zien voor ogen aan het lichaam. En dan belijden wij het geestelijke. Maar die laatste trap van zijn lichamelijke vernedering, de begrafenis, is het kantelpunt naar de verhoging. Want hier wordt een koning begraven. We zijn op een koninklijke begrafenis, gelegd in een nieuw graf. Een nieuw graf omdat hij koning is. Gewikkeld in fijn lijnwaad, in kostbare doeken, omdat hij een koning is. Nog specerijen toegevoegd, omdat hij koning is. We staan aan het graf van iemand wiens werk volkomen is. We staan aan het graf van een overwinnaar. Ja, de Heer Jezus, hij ligt daar in het graf vernederd. Dat brengt droefheid. Maar hij ligt er maar even. Hij zal weer opstaan, want hij heeft het getuigd, ten derde dagen zal ik wederom opstaan. Dan gaat het graf weer open, omdat de weg naar de verhoging ingezet is. Begraven als een koning, en daar is God de Vader in de hemel al mee bezig, als hij in het hart van Jozef en van Nicodemus liefde en vrijmoedigheid geeft, die sterker zijn dan de angst voor het Sanhedrin. Om hem toch een koninklijke begrafenis te gaan geven, met liefde, met eer. En dan duurt het niet lang meer, of dan krijgt de zoon veel meer uitbetaling van zijn werk aan het kruis. Dan gaat straks God het graf open doen. En dan wordt hij opgewekt en dan mag hij opstaan in dat nieuwe leven dat hij mag beërven. En dan gaat hij 40 dagen nog verschijnen aan zijn discipelen om ze te troosten en bijeen te brengen. En de schare wordt groter. En dan zal hij opvaren naar de hemel, naar zijn vader. En dan zal hij krijgen uit de hand van zijn vader de boekrol, waarin het plan van God staat tot de voleinding en de voltooiing van deze wereld. En hij mag de zegels gaan verbreken en hij gaat dat plan volvoeren. En hij krijgt de scepter om te regeren en hij krijgt alle macht in hemel en op aarde. En hij ontvangt een plaats in de troon en hij krijgt het oordeel over heel de wereld en heel de schepping. En dan krijgt hij, zoals zijn vader hem beloofd heeft, als gij uw ziel zal uitstorten in de dood, zo zult gij zaad zien. Dan krijgt hij zijn duur gekochte bruidskerk, met wie hij straks die hemelse bruiloft mag gaan vieren. Een bruid zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. Dat is de troost van zijn graflegging als je goed kijkt vanavond. Als je goed kijkt naar de bewijzen en de tekenen die God erin geeft voor een ieder die zegt, dat was voor mij, dat moest voor mij gebeuren, dat is mijn schande, dat is mijn oordeel, dat is mijn dood. Maar als ze goed kijken, dan zien ze, het is een koninklijk graf, een koninklijke lijkwade. Het is mijn koning die daar neergelegd wordt. Tot troost, want er zijn er toch nog die hem lief hebben en deze begrafenis verzorgen. En die groep zal straks weer groeien en groter worden. En straks zullen het er 500 zijn op één dag die hem mogen zien. Straks 3000 die tot bekering komen onder de prediking van het evangelie. En hoeveel zijn het er vandaag de dag? Dat volk dat komt, dat deze koning die voor hen de dood inging, en aan wie ze het moeten belijden, Heer Jezus, wees mij de zondaar genadig. Dat volk dat zal straks in eeuwigheid met hem zijn. Ja, voor wie is het nou troost, Goede Vrijdag? Voor wie is Goede Vrijdag nou troost als je aan het graf van de Heer Jezus staat? Voor diegenen die daar met een gebroken hart staan. Voor diegenen die het hier belijden, dat is inderdaad mijn straf, mijn oordeel. Voor degenen die ontdekt hebben bij het licht van het evangelie wat het betekent om een verloren mens te zijn. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Die bij het zien wat er allemaal door de borg is doorstaan, ontdekken dat is alles wat over mij zou moeten komen, dat ik heb verdiend. Als Pilatus hem de doornenkroon en met dat spotgewaad voorstelt aan het volk, zie de mens. Voor diegenen die zeggen, ja, dat is mijn spiegelbeeld. Voor degenen die luisterend op Golgotha hem horen roepen, mij dorst. En het verstaan, de dorst. De diepste oorzaak van mijn honger en kommer is mijn zonde. Diegenen die aan een graf staan van de Heer Jezus en erkennen en belijden, dat heb ik verdiend voor eeuwig. Zulken die met een verslagen geest en een verbroken hart bij de graflegging van de Heer Jezus staan en belijden, Heere, wees mij de zondaar genadig, is zijn graflegging troost. Want hier wordt hij neergelegd die gezegd heeft, het is volbracht. Als je dan op Goede Vrijdag zo mag staan bij het graf van Jezus en iets mag gaan zien van wat hij gezegd heeft, het is volbracht. En als je gaat zien en letten op wat de Vader daarop heeft gereageerd als een amen op dat roepen van de Heer Jezus aan het kruis. En als je zien mag in de tekenen van graf en grafdoeken en grafspecerijen dat God verzoend is door dat offer met de Heer Jezus. Omdat hij in een nieuw graf gelegd wordt. Dat hij er zelf zorg voor gedragen heeft dat zijn zoon een koninklijke begrafenis heeft gekregen. En als je mag zien dat de Heer Jezus dan wel aan het kruis gestorven is, maar zijn geest heeft gelegd in de handen van de Vader. In de hoop op dat eeuwige leven dat hij van zijn Vader zal krijgen. En als je dan mag horen dat God om Christus wil niets meer heeft aan te merken op degene die in Christus Jezus en zijn en achter zijn offer schuilen. Al de schuld van uw volk hebt ge uit uw boek gedaan. Gij ziet geen van hun zonden om Christus wil meer aan. Dan kan je blij zijn aan een graf. Dan kan je hart van vreugde opspringen bij het graf van de Heer Jezus. Ja, er is droefheid over mijn zonde. Dat Jezus moest sterven en in de schande van mij gelegd moest worden in dat graf. Maar wat is die barmhartig geweest? Wat is die gewillig geweest? Wat heeft die zondaar tot het einde lief dat hij deze weg heeft willen gaan? Tot in het graf aan toe. Wat is zijn liefde voor zondaren? Onpeilbaar. Groter, wijder, breder en dieper dan het diepste graf wat je kunt bedenken. Wat een vreugde is het dan. Als je deze Christus door het geloof mag kennen. Dat maakt alles anders. Snapt u dat? Ken u dat? Beaamt u dat en jij? Dat je die Goede Vrijdag met die twee gevoelens kan beleven. Verslagenheid om je eigen zonden en schuld. Vreugde omdat hij het heeft willen volbrengen. Voor mij. Hoe staan we aan dat graf? Vanavond. Want je kunt dat wel eens hebben. Hè? Dat je naar een begrafenis gaat uit beleefdheid. En dat je aan het einde van de begrafenis uit beleefdheid langs het graf loopt, maar dan sta je daar een ogenblik en het doet je eigenlijk niks. Meestal bij iemand die niet zoveel betekenis voor je heeft gehad. Maar waar je je toch wel verplicht voelt om je gezicht te laten zien op de begrafenis. Maar dat is heel anders als het om een geliefde gaat die in het graf ligt, toch? Hoe staat u aan het graf deze avond op Goede Vrijdag? Bent u hier uit beleefdheid om uw gezicht te laten zien? Maar heeft Jezus eigenlijk niet echt wat voor je betekend? Geen geliefde van u. Dan doet Goede Vrijdag niet zoveel. Is het echt nog zo? Steeds niet ontdekt wie hij nou eigenlijk is? Steeds niet ontdekt wat de zonde eigenlijk is? Wat het karakter van de zonde is? Scheiding maken tussen God, de bron van het leven. God die liefde is en jezelf. Als je dat niet ontdekt. Wat erg. Want wij gaan ook een keer sterven. En sterven is God ontmoeten. Als er dan nog zonde tussen u en jou en God instaat, dan zullen die zonden definitief scheiding maken. En dan zullen de onvergeven zonden er oorzaak van zijn dat je nooit meer bij God kunt komen. En dan kunnen ze nog zoveel moois over je zeggen tijdens je begrafenis. En dan kunnen ze nog zoveel herinneringen ophalen als ze rondom je kist staan om nog een keer naar je te kijken. Maar wat is er ondertussen gebeurd? Weet u wat er ondertussen gebeurd is, terwijl de familie en de vrienden nog herinneringen aan u ophalen en aan mij zouden ophalen? Dan heeft mijn ziel voor God gestaan. En gehoord, één van de twee zinnen. Kom in. Of ga weg. En als het vanavond nog niet goed met u of jou zit tussen de Heer en uw ziel, terwijl je door het woord van God aan het graf van de Heer Jezus vanavond gezet wordt. Aan het graf van de Heer Jezus Christus, de zaligmaker, de borg, de middelaar, de heiland, de goede herder. Ga daar niet weg. Voordat je op de knieën bent gegaan en gebeden hebt, Jezus, wees mij de zondaar genadig. Leer mij wat nodig is voor mijn zaligheid. Werk met uw genade en uw Heilige Geest in mijn hart en leven, zodat ik u liefhebben mag, geloven mag, op u hopen mag. Heere, bekeer mij, dan zal ik bekeerd zijn. Schenk mij genade. Bekeer je aan het graf. Keer je niet om en ga weg. Want die genade is er. Want we staan door het woord aan het graf van hem die overwinnaar is. Overwonnen heeft hij zonde, dood, duivel en hel. Hij heeft alles volbracht. Het is het graf van de koning, van hem die zaligmaker is, die leeft en die weet wat hij moet doen in u en jouw leven om je ziel te redden van het graf. Die weet hoe hij de zonde die u draagt vergeven moet, zodat ze geen scheiding meer kunnen maken tussen zijn vader en u. Die weet hoe hij de dood moet overwinnen waar u nog aan onderworpen bent en die de macht daarvoor gekregen heeft. Voor een ieder van ons ligt het graf nog voor ons. En het komt iedere dag een dag dichterbij en niemand van ons kan om het graf heen. Denk het niet, jongelui, denk het niet. Je kan er niet omheen. Je moet er doorheen. Als ik dan maar voordat ik er doorheen moet, deze zaligmaker ken. En in hem mijn zaligheid mag zoeken, van vinden. Als ik dan maar voor mijn ziel en lichaam van hem gehoord heb. Ik ben uw heil alleen. Want dan, en alleen dan, dan is het graf wat nog mij wacht niet meer het allerverschrikkelijkste. Ja, ik zie er nog wel tegenop. Het kan me nog wel aangrijpen. Het kan me nog wel eens benauwen, dat sterven, dat graf. Maar als ik dan op mijn Jezus zie die daarin gelegd is, dan is dat graf waar ik nog een keer in gelegd moet worden een plek waar hij al is geweest. Voor degene die in hem geloven en die zich aan hem hebben leren toevertrouwen in het geloof. Heer, in geloof kom een ongeloof te hulp. Is het een plaats waar hij al geweest is, waar hij al gelegen heeft. Hij moest een nieuw graf in. En als ik gelegd word in het graf, als iemand die ontslapen is in Christus, word ik gelegd op een plek waar hij gelegen heeft. En dat maakt het anders. Dan heeft hij er voor mij een wachtkamer van gemaakt. Waar mijn lichaam wachten mag. Ja, het zal vergaan tot stof. Misschien zal het nog een keer geruimd worden. Maar mijn heiland is machtig genoeg om dat stof bijeen te brengen. Om mijn beenderen bijeen te brengen en mij weer te doen opstaan in een lichaam dat onsterfelijk zal zijn en verheerlijkt zal zijn. En daarom toch maar wachten. Toch maar wachten. Wachten totdat de koning komt. Wachten tot hij het bevel geeft aan die aartsengel. Pak nu je bazuin en blaas erop. Dat heel de wereld het zal horen. Dat het eind van de tijden en van de geschiedenis van deze wereld begonnen is. Te blazen om de engelen opdracht te geven. Uit te gaan naar de begraafplaatsen. En om daar de grafstenen, zo stel ik het me maar voor, want ik ben mens. En hoe kan ik het anders voorstellen? Om de engelen de bevel te geven om de grafzerken op te tillen en weg te leggen en de graven open te maken. Om het te doen opstaan uit het graf. Om zelfs mij aan te sporen, blijf niet langer liggen, joh. Sta op, want uw koning komt eraan. Kom, gij gezegende van de Vader, want de tijd is daar van de bruiloft van het Lam. En dan gaan er nog andere graven open, ja ook. En die worden ook opgewekt. Maar die worden bewaakt door engelen, bijeengedreven en bewaakt door de engelen. En daar zal tegen worden gezegd, gij hebt niet gewild. Dat deze Jezus, die zo de schande inging voor zondaren, uw koning zou zijn. Je hebt nooit aan zijn voeten geknield. Ga weg. In de eeuwige poel van vuur. Maar de Godzalige. Bent u er zo een? En jij? Een Godzalige? Iemand die zijn vreugde en vrede en heil in Christus gevonden heeft. Zijn zaligheid in God zoekt. Een Godzalige die God niet missen kan. De Heer Jezus niet missen kan om zijn werk aan het kruis en in het graf. Zij zullen bijeengebracht worden om te gaan in de vreugde van hun Heere. En zo gaan ze voort als die bruid bekleed met het kleed dat ze krijgt en dat de Heer Jezus heeft gemaakt door zijn lijden en sterven. En ze gaan ze voort en ze wordt begeleid met de lofzangen en de vreugde straalt van haar wangen. Want nu gaat ze haar koning ontmoeten op wie ze gewacht heeft. Zo wordt ze binnengebracht in het huis van de Vader om in te gaan in de vreugde van haar Heer. En dan is het verdriet voorbij. Dan zijn er geen begraafplaatsen meer, want het Nieuw Jeruzalem heeft geen begraafplaats. En er zijn geen graven en grafstenen meer. En er is geen rouw meer en geen geween en geen geklaag. De dood is er niet meer, want de laatste vijand die ik niet kan overwinnen, heeft hij voor mij overwonnen. Hij is dat graf ingegaan en ingelegd om het open te breken. En zo mag die bruid binnentreden. Om haar koning te ontmoeten die eerst voor haar gestorven is. En eerst voor haar begraven is. Maar die opstond en de weg baande terug naar het Vaderhuis. Dan is er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Daar zal God alles en in alle zijn. En met zijn volk zijn en te midden van zijn volk zijn. En zijn volk zal bij hem zijn. En dan klinkt nog één keer dat woord. Als de bruid binnengeleid is. En de bruidegom achter haar de deur van de bruiloftzaal dicht trekt. En haar aankijkt met zijn ogen van eeuwige liefde en haar zegt, het is volbracht. Amen. Wij samen de Heere de dank en de aanbidding brengen. Lieve Heere Jezus, dat u deze weg hebt willen gaan. Zichzelf heeft willen vernederen. En de schande van het graf en de oordeel van de zonde op u heeft willen nemen. Zo de heerlijkheid van de hemel die u bij uw Vader had verruild voor de duisternis en de schande van het graf, om zondaren daarvan te redden. Wat een ontzaglijk wonder, Heer Jezus. En hoe groot en hoe diep moet uw liefde zijn om dit te willen doen voor vijanden. En hoe groot en hoe diep moet uw liefde zijn, God de Vader, om zo uw enig geboren zoon over te geven tot in de dood aan het kruis. Om een verloren volk zalig te maken. Heere, wij bidden of datgene wat we vanavond hebben overdacht, staande aan uw graf, die twee dingen in ons mag uitwerken. Belijdenis van schuld. Omhelzing van de belofte. Die in u en door u vervuld is, opdat we naar Pasen toe mogen leven. En straks ook de vreugde van uw opstanding mogen beleven tot in onze ziel aan toe. Hij is hier niet, hij is opgestaan. Wat zoekt gij de levende bij de doden? Want u leeft, Heer Jezus. En zo wilde u zelf, ook door middel van dit gedeelte uit uw woord, ons stilzetten bij uw werk en bij uw persoon. We bidden of uw Heilige Geest ons kennis wil geven aan u. En die kennis ook wil verdiepen en dat we mogen toenemen in die kennis. En dat we niets anders weten en willen weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Heere, ga met ons. Ook als we misschien wel veel gedachten meenemen naar huis. Misschien ook wel omdat de dingen van het begraven van geliefden ons allen zo persoonlijk raakt. Maar dat het dan ook de vraag is of u, Heer Jezus, een geliefde van ons bent geworden. Als het niet zo is, Heere, laat niemand rust voordat hij rust vindt in u. En zij die het zoeken bij u, Heere, schenk ze die rust. Hij voor mij, omdat hij het gezegd heeft, ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Heere, laat dat de troost van Goede Vrijdag voor een ieder van ons mogen zijn. En als we er nog vreemd aan zijn, schenkt u het genadig door het werk van uw geest. En bouwt u het ook uit, verdiep het tot eer van u. Dat we uw naam en uw dood gaan verkondigen totdat u komt. Dat het vooruitzicht mag zijn. Want u komt, Heer Jezus. En u komt om de dood definitief weg te doen. En de graven van deze aarde weg te doen. Op de nieuwe aarde zullen ze niet meer te vinden zijn. Maar dan zullen allen die in u geloven en die in u ontslapen zijn, toch eeuwig met u zijn. Heere, laat dat de hoop mogen zijn. Die misschien in moeite en in kruis dragen en nog zoveel graven om ons heen op ons kan drukken. Laat dat de hoop zijn. En dat we zo hier vandaan mogen. Treurend om wat wij hebben aangericht. Verheugd om wat u hebt bewerkt. Wees met hen die misschien alleen thuiskomen. Misschien wel thuiskomen in een situatie en sfeer dat ze over deze dingen en misschien ook wel juist over uw liefde die hen geraakt heeft, niet kunnen spreken. Spreekt u met ze. En wilt u de taal die het hart dan heeft en niet kan uiten naar anderen, horen en beantwoorden en vrede geven die ons verstand te boven gaat. Verhoor genadig onze gebeden, neem weg genadig onze schuld. En dat alles om Christus wil alleen, uw lieve Zoon, onze Heere, uit genade. Amen. Onze slotzang is Psalm 68, het 10e vers. Ga dan heen in vrede en draagt met u de zegen van de Heere, die ik op zijn bevel en om Christus wil op u mag leggen. En ga zo heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.